Welkom bij de podcast van de supportorganisatie. Vandaag gaan we het hebben over leiderschap. Leiderschap in organisaties en leiderschap in teams. En met wie kun je dat nou beter bespreken dan onze collega Max Wildschut. Max, welkom.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Wij werken al een paar jaartjes met elkaar samen op allerlei thema's. In verschillende vormen ook. En eigenlijk is leiderschap daar natuurlijk een heel belangrijk item bij. Ja, kun je eens vertellen wie je bent en wat je doet?
Max Hotschut, ik ben psycholoog. Voor oorsprong kom ik vanuit de cognitieve neurohoek. Op een gegeven moment overgegaan richting meer de evolutionaire psychologie. En uiteindelijk ook organisatiepsychologie. Veel werk gedaan in organisaties, in de wetenschap. Actief geweest, ook veel in onderwijs, business schools, universiteit van Vrije Universiteit van Amsterdam. En nu samen met Plato bezig met de leergang psychologie van leiderschap en organisatieontwikkeling.
Ja, want eigenlijk in de loop van de jaren zijn we erachter gekomen van, als Plato zijnde dan, van we doen heel veel trajecten in organisaties om teams vooruit te helpen, professionals vooruit te helpen en daarmee ook organisaties vooruit te helpen. Maar delen van de inzichten vinden we minstens net zo leuk. En het gedachtegoed waar jij voor staat, dat raakt eigenlijk heel erg onze aanpak. Hè? Dat was eigenlijk ook de synergie die we met elkaar zagen.
Nou ja, kijk, als je nu kijkt naar vraagstukken die binnen organisaties leven, die gaan uiteindelijk allemaal over gedrag. He, er worden termen rondgegooid van eigenaarschap. Veel gaat over samenwerking. Nou, leiderschap is natuurlijk ook gewoon gedrag. Het is allemaal menselijk gedrag. En als je dan gaat kijken van, hoe moet je dat nou gaan veranderen? Hoe moet je dat gaan ontwikkelen, et cetera? Dat soort vraagstukken allemaal. Ja, dan moet je weten hoe het werkt. We hebben allemaal ideeën erover. We hebben allemaal ideeën over hoe leiderschap werkt en hoe samenwerking werkt. En ja, als je dan, en dan zeker als je kijkt naar ideeën die nu allemaal populair zijn in organisaties ook, als je dat goed tegen het licht houdt, er zitten best wel wat misverstanden tussen ook. Ja, het belang van gedegen kennis, dus van goede kennis over hoe dat nou werkt, is gewoon essentieel, wil je komen tot goede interventies. Of tot goede, nou ja, laten we zeggen, op het moment dat jij een management development traject gaat ontwikkelen. Ja, op basis waarvan doe je dat? Op basis van welke aannames doe je dat? Op welke ideeën over wat leiderschap is en dergelijke? En ja, heel simpelweg, verkeerde aannames leiden tot slechte interventies met slechte resultaten. En dat blijkt in de praktijk heel erg. Als je goed gaat kijken naar onderzoek, naar het rendement van interventies is over het algemeen vrij laag.
Ja, wat kun je eens vertellen over welke aannames bijvoorbeeld foutief kunnen zijn?
Nou ja, een simpel voorbeeld, en als we dan het onderwerp leiderschap direct beetpakken. Wat is leiderschap? We hebben allemaal aannames over wat leiderschap is. En wat is leiderschap dan? Ja, dan krijg je leiderschap is mensen inspireren. Leiderschap betekent, dan moet je authentiek zijn. Dus je hebt allerlei aannames over wat leiderschap is. En dan heb je een mooi consultiebureau die op basis van die aannames een mooi traject in elkaar zet en iedereen daar doorheen sleept. Maar als je goed gaat kijken naar wat leiderschap is, dus gewoon menselijk gezien, hoe dat bij mensen van nature werkt en hoe dat dan weer vorm krijgt in organisaties, ja, dan ligt die subtiel anders vaak. Laat ik eens beschrijven wat leiderschap is vanuit een wetenschappelijk oogpunt. En dan moet je eigenlijk even een stapje terug doen en even gaan kijken naar samenwerking. Want leiderschap kan je uiteindelijk het beste begrijpen als een onderdeel van samenwerking. Je hebt een groep mensen die werken samen. Nou, de mens is een soort, dat is even mijn achtergrond, evolutionaire psychologie. De mens is een soort die van nature heel erg samenwerkt. Veel meer samenwerkt dan welk ander dier dan ook. Dat is echt, mensen zijn hypersociaal, zou je kunnen zeggen. Maar samenwerken creëert ook allerlei uitdagingen. Dus die samenwerking levert heel veel meerwaarde, maar creëert ook heel veel uitdagingen. Je moet bijvoorbeeld misschien onder tijdsdruk snel een beslissing nemen. Nou, hoe doe je dat met een groep van 10 mensen? Of je moet coördineren. Coördinatie is bijvoorbeeld een belangrijke. Nou, dan blijkt dus dat wanneer je mensen hebt binnen de groep die je gewoon even iets meer invloed geeft daarin. Dus omdat ze bijvoorbeeld competent zijn, omdat ze wijs zijn, om wat voor reden dan ook, omdat ze gewoon iets toegevoegde waarde hebben. Dan kun je heel veel van die problemen beter oplossen. Dus coördinatie is het klassieke voorbeeld. Als je met meer dan 2-3 mensen iets gaat ondernemen, heb je heel snel coördinatieproblemen. Dat betekent dus dat de acties van de mensen niet optimaal afgestemd zijn. Daardoor wordt de groep ook minder effectief. Dus daardoor gaat samenwerken, de kwaliteit en de meerwaarde van samenwerking neemt af naarmate groepen groter worden, omdat het moeilijker is om te coördineren. Op het moment dat je dan een van die groepsleden even eruit stapt, het overzicht behoudt en de gaten in die coördinatie opvangt, dan kan je als groep ben je meer succesvol. Ja, en dat is eigenlijk de basis van wat samen, van wat leiderschap is. Leiderschap is in essentie een functie of een proces binnen samenwerking, wat die samenwerking meer effectief maakt, wat die samenwerking meer succesvol maakt. Nou, hoe leiderschap die samenwerking succesvol maakt, kan op 100.000 verschillende manieren. Dat kan bijvoorbeeld zijn door te inspireren, of door te coördineren, of door te faciliteren, of door te verbinden. He, dus er kunnen heel veel manieren zijn waarop iemand binnen de groep meer invloed heeft en daarmee de groep meer succesvol maakt. Dus er is geen één antwoord op wat leiderschap is. En in essentie, op het moment dat jij voor een groep wil gaan bepalen hoe leiderschap eruit ziet, dan moet je gaan kijken wat die groep nodig heeft om succesvol te zijn. Eigenlijk heel simpel gezegd. He, dus ik heb bijvoorbeeld zelf veel leiderschapstrajecten gedaan in, zowel in commerciële organisaties, overheidsorganisaties, maar ook bijvoorbeeld in de militaire of politionele context. Ja, leiderschap in een vuurgevecht is iets heel anders dan leiderschap op een kantoor. Hoe ziet dat er dan uit? En dan moet je op onderzoek uitgaan. En dan moet je gaan kijken wat werkt in die context.
Want het leiderschap wordt wel eens geframed binnen organisaties inderdaad van de inspiratie moet opgezocht worden. Hè? De Obama's van deze wereld, ja. De Mandela's, moeten meer zo acteren. Dit zijn onze voorbeelden daarin.
Ja, maar dat zou kunnen. Maar dat hoeft niet. Dat is een beetje het hele eiereneten. Kijk, hè, dit is om even wat onderzoek aan te halen. Kijk, als jij bijvoorbeeld een team hebt wat er redelijk passief in zit, en dan zet je een meer extraverte leider op die wat actiever is, wat sturender is, wat inspirerender is. Hè, dus echt mensen meeneemt, initiatief neemt. Ja, dan gaat zo'n team beter functioneren. Gaat zo'n team beter presteren. Maar zet je exact diezelfde leider op een team met ervaren professionals die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn om een prestatie neer te zetten samen, ja, dan gaat ze het slechter doen. Ja, dus hetzelfde type leider kan op één groep leiden tot betere prestaties en op een andere groep tot slechtere prestaties.
Ja, ik zie dat ook wel vaak in de praktijk gebeuren. Van bijvoorbeeld één teamleider is verantwoordelijk voor 4 teams, ja. Maar stuurt 4 teams op dezelfde manier aan.
En op het moment dat je dan, het ene keer werkt het wel, maar voor hetzelfde geld heb je inderdaad teams die allemaal iets anders nodig hebben. Ja, en dan is de vraag, en dan is het überhaupt ook nog de vraag of dezelfde persoon dat kan in alle 4 de teams. Ja, want je hebt ook nog zoiets te maken met de persoonlijkheid van de leider. Is iemand, stel je hebt iemand die is vrij introvert vanuit zichzelf. Wat een prima leider kan zijn. Hè? Vaak denken we bij leiderschap aan extraversie. Wat we in organisaties zien is dat extraverte mensen vaker promotie maken. Hè? Dus vaker leiderschapsposities pakken. Maar niet noodzakelijk betere leiders zijn. Dat is gewoon afhankelijk van wat een team nodig heeft. Op sommige teams, hè, als je bijvoorbeeld stelt inneemt dat meer ervaren, gemotiveerde team professionals. Daar kan een introverte leider de beste keuze zijn. Maar stel, je hebt die introverte leider en die moet vervolgens een ander team een schop onder de kont geven, bij wijze van spreken. Dat zal 1 of 2 keer lukken. Maar dat is niet zijn stilo. Dat is niet wat bij hem past. Daar kan hij ook niet authentiek in zijn. Dus dan wordt het op een gegeven moment toch problematisch. Hè, dus, en als je kijkt hoe leiderschap van nature werkt, dan is het ook niet vast bij 1 persoon. Ja, als je kijkt hoe werkt leiderschap in een vriendengroep of even in mijn vakgebied, een jaagverzamelaargroep. Ja, dan zie je dat verschuift afhankelijk van de uitdaging waar de groep voor staat. Dus op het ene moment is de paniek en moeten we reageren op een noodsituatie. Nou, dan is de ene persoon heeft leiderschap en op het volgende moment zitten we samen iets te plannen en heeft iemand anders voor de leidende rol. En op een derde moment hebben we er een paar ruzie en dan is er iemand anders weer die het leiderschap pakt om de mensen met elkaar te brengen. Hè. Dus leiderschap gaat over invloed in de groep, invloed uitoefenen op groepsprocessen. En dat kan op heel veel verschillende manieren, om heel veel verschillende redenen, door heel veel verschillende personen.
Dus niet alleen maar voorbehouden aan de coördinator, de teamleider of manager?
Nee, maar ja, zo hebben wij het wel georganiseerd natuurlijk. en wat je krijgt natuurlijk is dat echt op het moment dat je dat het er echt om gaat. Hè? Ik heb bijvoorbeeld, wat ik al zei, ik heb veel gewerkt bij de politie of met politieteams. En wat je dan ziet is dat op het moment dat er een noodsituatie is, en dat dan heb je bijvoorbeeld iemand die is het hoogst in rang in die situatie, en die is dan de formele leider, dus die moet alle beslissingen nemen. Maar dan zie je toch best nog wel eens dat iemand die lager in rang is, maar waarvan iedereen ziet van oké, deze is meer competent in deze situatie, dat die het leiderschap pakt en ook gewoon het leiderschap krijgt van die formele hogere. Nee, daar moet je pragmatisch in zijn. En ik denk dat op het moment dat we, hoe meer we richting zelfsturende teams gaan, hoe meer we op die andere manier naar leiderschap moeten gaan kijken.
Menige organisatie investeert in leiderschapsontwikkeling, MD-trajecten, management development. En tegelijkertijd hadden we het er net over. Leiderschap is niet alleen maar voorbehouden aan management. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat is best ingewikkeld. Kijk, ik denk dat we hebben gewoon de realiteit dat we te maken hebben in organisaties met formeel leiderschap. Dus je hebt te maken met die realiteit en daar moet je op een gegeven moment aan de slag gaan. En dan kan je op een gegeven moment natuurlijk als formeel leider ook gewoon kijken hoe de meer informele processen lopen. Hè? Dus kijken hoe wie is misschien meer geschikt om het leiderschap te pakken en kan je iets daarnaar gaan delegeren. En dat is sowieso altijd handig. Ik denk twee dingen. Enerzijds, als je gaat kijken naar wat hebben leiders nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Ik denk een van de grote manco's die ik zie in leiderschapstrajecten is eigenlijk het gat waar wij nu natuurlijk, waar ik samen met Plato in gestapt ben, is dat je heel veel hebt aan goede psychologische kennis als leidinggevende. Dus weten wat er speelt en hoe het werkt. En ook weten waarom je bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld iets als macht. Hè. Ik bedoel, als leidinggevende heb je vrijwel per definitie macht, zelfs wettelijk vastgelegd. Welke invloed heeft dat? Hoe beïnvloedt dat jouw gedrag? Hoe beïnvloedt dat je relatie met je leidinggevende, met je ondergeschikte? Wat doet dat bijvoorbeeld met psychologische veiligheid? Hoe kan je daar het beste mee omgaan? Allemaal dat soort psychologische processen, op het moment dat je daar inzicht in hebt, kun je betere keuzes maken. Dus dat is denk ik al een eerste wat ik gewoon mis in de meeste leiderschapstrajecten. Gewoon goede psychologische kennis over hoe deze processen werken. Ook rond samenwerking. De uitdagingen van samenwerking en wat je rol daarin is als leidinggevende. Ander ding wat ik mis in de meeste leiderschapstrajecten is dat het is toch vaak one size fits all. We hebben een programma, we hebben een mooi programma en dat rollen we overal uit. Terwijl waar je eigenlijk naar moet kijken, dan zou ik bijvoorbeeld het voorbeeld van mijn werk bij de politie kunnen gebruiken, ook, wat we daar ook hebben gedaan, is gewoon echt heel expliciet gaan kijken binnen die organisatie van wat zijn jullie uitdagingen? En wat zijn de uitdagingen? Dus dan ben je eigenlijk meer bottom-up format geven aan zo'n leiderschapstraject. Je bent aan het kijken van oké, welke uitdagingen staan teams voor? Hoe moeten ze gaan presteren? Wat hebben ze dan nodig van leidinggevenden? En hoe kunnen we leidinggevenden ondersteunen in die vaardigheden te ontwikkelen? En dan ga je eigenlijk ook, en zo hebben we dat toen bij de politie ook echt aangepakt, dan ga je dus niet meer aparte leiderschapstrajecten doen, maar dan ga je dus leiderschap trainen in de context van teamprocessen. En dat is een hele andere insteek is dat. Dus ja, dus ik denk wel dat er voor een deel waarde zit in leiderschapstrajecten waarin je zeg maar met leiders af en toe gewoon even op de hei gaat zitten en bepaalde kennis tot je toenemen en bepaalde reflecties doen. En dat is ook een van de redenen waarom wij deze leergang hebben ingezet. Maar tegelijkertijd denk ik op het moment dat je echt wil gaan investeren in leiderschap, echt leiderschap wil ontwikkelen, dan moet je er meer bottom-up gaan insteken. Dan moet je meer gaan kijken van wat is echt nodig.
Ja, in de praktijk van ja. Het team of van...
Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja.
Want je ziet dat in organisatieland ook wel een behoorlijk wat termen rondgaan. We hebben coachende leiders nodig, dienende leiders, situationeel leiderschap. Ja. Ik heb nog wel een aantal varianten gehoord. Ja. Wat zegt dat eigenlijk?
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal variaties op leiderschap. Dus het zijn of het aspecten van leiderschap. Maar nogmaals, ja, wat een team nodig heeft, hoe bepaal je dat? Vaak wordt dat top-down bepaald van ja, wij willen dienend leiderschap. Oké, maar waarom dan? En wat is dat dan? En hoe helpt dat dan die teams effectiever te zijn? En dat proberen we dan top-down via de HR-afdeling of iets dergelijks invulling aan te gaan geven. Maar Ja, ik denk dat je daar gewoon veel pragmatischer te werk moet gaan. Echt veel pragmatischer. Even die termen een beetje loslaten. En even gewoon terug naar een hele fundamentele definitie van leiderschap ook. In zin van, ja, leiderschap is er om teams succesvol te maken. Of organisaties succesvol te maken.
Wat ik vind dat helpt is altijd als je dat soort termen aanhaalt als organisatie, om dat eventjes wat meer lading te gaan geven. He, van wat versta je dan precies onder, ik noem het wat, coachend leiderschap. Wat is het volgens jullie, wat het gewoon wel hoort te zijn, ja, maar wat is het vooral ook niet? He, wanneer houdt het coachen op bijvoorbeeld? Ja. Dat is ook een beetje gestoeld op ervaringen die we hebben gehad. Want sommige mensen, als je dat niet doet, nemen bijvoorbeeld coachend leiderschap heel letterlijk door continu de bal terug te spelen van, nou, hoe denk jij daarover? Heb je hier al over nagedacht? Of hoe heb je je collega's al gevraagd? Terwijl het natuurlijk niet alleen maar gaat over reflectie krijgen en spiegelingen terugkrijgen van, goh, ik zie dit bij je gebeuren.
Ja, dat is natuurlijk een hele vreemde. Wat ben je dan, een coach of een leider? Dus coachend leiderschap, wat is dat dan? Ja. He, dus, wat is leiderschap dan in die zin? En in de basis heeft leiderschap natuurlijk altijd te maken betrekking op een groep mensen. En hoe je die groep mensen helpt om samen succesvol te worden. Dat is eigenlijk de essentie van leiderschap. Wij hebben de neiging om leiderschap, kijk, hoe moderne organisaties, of klassieke organisaties zou ik eigenlijk willen zeggen, ingericht zijn, is dat de nadruk heel erg ligt op individuele relaties. He, jij hebt als leidinggevende een relatie met jouw medewerker en jij beoordeelt die persoon en jij moet die persoon motiveren, et cetera, et cetera, et cetera. Wat eigenlijk menselijk gezien een heel vreemd proces is. He, want je hebt een team en die team dat heeft gezamenlijke uitdagingen. Die willen samen succesvol zijn om die uitdaging aan te gaan. En dan heb je een leider die dat ondersteunt. Of die dat helpt mogelijk te maken. Op wat voor manier dan ook. Maar door de manier waarop ons hele incentive systeem in elkaar zit, hoe we belonen, hoe we motiveren, et cetera, hebben we eigenlijk een soort hele rare, heel raar leiderschap gecreëerd, zou je bijna kunnen zeggen. Waarbij het dus heel erg om die individuele relatie gaat. Maar dat is niet hoe leiderschap van nature werkt bij mensen.
Voor de managers en teamleiders die nu luisteren naar deze podcast, wat voor tips zou je hen willen geven?
Nou ja, de belangrijkste vraag die je moet beantwoorden. Nou, laat ik zeggen twee vragen. De eerste belangrijkste vraag die je moet beantwoorden is van, waar ligt mijn toegevoegde waarde hier eigenlijk? Waarom besta ik? En dan hoeven niet diep filosofisch te worden, maar gewoon puur van waarom. Hè, stel dat deze mensen de keuze hadden om mij wel of niet te volgen. Hè, want dat hebben ze natuurlijk in de realiteit niet altijd. Hè, maar stel dat deze mensen de keuze hadden om mij te volgen. Waarom zouden ze dat doen? Wat is mijn toegevoegde waarde hier? En dat is de meest fundamentele vraag voor leiderschap. Want dat is het bestaansrecht van leiderschap. Dat is de reden waarom mensen leiders volgen. Omdat die leider een toegevoegde waarde heeft. Wat is die? Dus dat is één hele belangrijke vraag. Een andere belangrijke vraag is, hoe zit ik erin? Wat is mijn intentie? Met welke intentie zit ik erin? En dan raak je ook wel het punt van dienend leiderschap. Kijk, als je kijkt hoe leiderschap van nature werkt bij mensen, hè, dus in natuurlijke situaties, maar ook in informele situaties. Hè, dus denk, je bent bijvoorbeeld met een vriendengroep. Stel, je bent met een vriendengroep en iemand, je gaat samen het ondernemen en iemand pakt het leiderschap. Zou je dan van die persoon, hoe zou je reageren als die persoon daar duidelijk voor zichzelf staat en zichzelf de borst staat te kloppen? Hè, hoe reageer je erop? Dan draai je direct om. Dan is die persoon gelijk zijn positie kwijt. De intentie waarmee iemand voor de groep staat is heel erg bepalend voor de manier waarop dat leiderschap wordt geaccepteerd en gedragen. Dus als mensen het gevoel hebben van, ja, jij staat er ook echt voor de groep, je staat er ook echt om ons te helpen succesvol te worden, dan is de kans dat ze jou accepteren als leider en dragen als leider is heel groot. Hè, maar die oprechte intentie is ontzettend belangrijk. Die moet je ook echt voelen. Wat daar direct mee samenhangt, is dat je ook altijd eerlijk bent. En dus ook eerlijk in de zin van niet met twee maten meten. Niet met twee maten meten voor jezelf, maar ook niet met twee maten meten binnen je team. Dat soort zaken zijn heel erg belangrijk.
Maar ze ook wel eerlijk zijn tegenover jezelf dus. Van wie ben ik eigenlijk en wat eerlijk
en die is natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja. Nou ja, tegelijkertijd, we hebben Wij kennen ook teamleiders die bijvoorbeeld de reflectie krijgen van... goh, mijn team is in de loop van de jaren zo gegroeid... dat ik me niet meer met punten en komma's hoef bezig te houden in het werk. Ja. Vond ik wel heel leuk om te doen. Ja. Maar voor de volgende fase, ik weet niet of dit zoveel toegevoegde waarde heeft... als ik dan daar ben om hen verder te helpen. Ja. Ja. En ik vond wel heel krachtig dat ook iemand die wij kennen... eigenlijk daar de conclusies uit trok van... nou, dan is mijn tijd geweest. Dan ga ik naar een andere organisatie toe.
Ja, en dat is natuurlijk best een ingewikkelde, omdat... Ja, voor veel mensen, die hebben hard gewerkt om een bepaalde positie te krijgen. Mensen zijn mensen. Ik bedoel, het is ook fijn om bepaalde status te hebben, bepaalde invloed, bepaalde macht zou je kunnen zeggen. En dat laat je niet eenvoudig los. En dat is de praktijk. Is dat, als ik kijk binnen organisaties, is een van de belangrijkste obstakels voor het creëren van zelfsturing en het creëren van meer zelfstandigheid en autonomie binnen het team, is een leider die niet wil loslaten. En dat is heel moeilijk om van jezelf ook te zien. En de meesten zien het ook niet voor zichzelf. Heel veel van deze processen zijn vrij onbewust. Je ziet het gewoon in de keuzes die ze maken. Hoe ze medewerkers benaderen. En het kunnen hele subtiele psychologische processen zijn die een enorme impact hebben. Ik zat op een gegeven moment bij zo'n team. En dan zie je op een gegeven moment die teamleiders, een verzameling teamleiders en een verzameling medewerkers. Die verzameling, die teamleiders, die hielden echt bij hoog en bij laag vast dat ze gewoon echt een voorstander waren van die zelfsturing. Dat echt wilden, dat echt succesvol wilden maken. En alles in mij zei, nou, dat willen jullie helemaal niet. Alleen, ja, ik probeer het heel voorzichtig zo van, nou, maar ik krijg toch niet helemaal dat gevoel erbij. Ja, werd direct afgekapt van, nou, dat is echt, weet je, wij zijn hier echt helemaal voor. Ja, en op een gegeven moment dan klapt de bom. En dan zegt op een gegeven moment een van die medewerkers die zegt van, ja, dit is gewoon één grote farce. Maar dat was toevallig één medewerker die echt het lef had om dat uit te spreken. Maar alles wees daarop. Maar het was niet expliciet te benoemen. Als je gewoon aan het praten was, dan zei iedereen van ja, nee, maar dit willen we echt graag. Ja,
maar toch proefde je, wat jij net noemde, die intentie, die proefde je niet.
Die intentie was er niet. Dat proefde je in alles. Dat proefde je in de keuze die ze maken. Dat is altijd van, op het moment dat je tegen een obstakel aanloopt... Wat doet een leidinggevende dan? Zie je hem actief denken, hoe krijg ik dat obstakel weg? Of zie je hem actief dat obstakel groter maken? wat zie je gebeuren? En daar lees je uiteindelijk de intentie ook uit vanaf. Ja, maar dat zijn hele ingewikkelde, moeilijke processen.
Hey, en voor de moderne professional, de professionals die naar deze podcast luisteren, wat voor... tips heb je voor hen om ook hun leiderschap te kunnen laten zien in hun team of organisatie?
ik denk dat een van de belangrijkere dingen als... Dus zeker in een teamsetting waarbij je echt dus met een team... dus ook even in de context van leiderschap... is ook goed volgerschap laten zien. En goed volgerschap betekent niet gewoon alles doen wat je gezegd wordt. Dat is niet goed volgerschap. Maar goed volgerschap betekent je inzetten... om het team en de leider succesvol te maken. Want die leider doet zijn best om het team succesvol, als goed is, om het team succesvol te maken. En als jij helpt, die leidinggevende helpt om in zijn inspanning, dan help je ook het team weer. Dus de inspanning om het team en je leidinggevende succesvol te maken. En tegelijkertijd ook geen blad voor de mond nemen. En dat laatste is best ingewikkeld natuurlijk. En toch zou ik mensen adviseren om het niet te doen. Of zomaar om geen blad voor de mond te nemen. Omdat, natuurlijk kan je dingen beter of slechter zeggen. Ja. Maar wees gewoon eerlijk. Wees ook gewoon eerlijk op het moment dat hij het niet goed doet. Want daarmee help je die leidinggevende ook.
Ja, dus we moeten niet alleen bij koffiepraat blijven zeggen.
Ja. Want wat je op een gegeven moment ziet is dat binnen het team wordt geroddeld. Maar dat komt niet bij die leidinggevende. Ja, daar help je team niet mee. En op het moment dat je dat gewoon toch bij de leidinggevende terecht weet te krijgen, dan help je de leidinggevende ook verder.
Maar eigenlijk laat je dan ook leiderschap zien.
Ja, zeker. Ja.
Wij hebben ook een leergang Psychologie voor Leiderschap en Organisatieontwikkeling ontwikkeld. Daarvan start binnenkort de 5e editie alweer. Wat je daarin ziet is dat professionals die te maken hebben met organisatieontwikkeling, of te maken hebben met de ontwikkeling van mensen, of echt met leiderschap bezig zijn, die hebben hier gewoon heel veel aan, merken wij. Verkent eigenlijk de psychologie achter wat zie je in organisaties gebeuren, welk krachtenveld is er eigenlijk gaande en waar moet ik vooral rekening mee houden, zodat ik ook echt goede dingen in mijn praktijk kan doen. We hebben hier een aantal situaties ook al over gehad natuurlijk in deze podcast. Maar daar kun je ook nog nader ingaan, echt op de wetenschap, maar ook zeker in jouw praktijk, samen met een groep. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, ook op onze website staat daar meer informatie over. Tot slot, wat is bij jou een verwondering geweest de laatste tijd?
Oei, ik heb me over zoveel verwonderd. kijk, een van de van de dingen waar ik nog veel over het nadenken ben en er niet direct een oordeel over heb, maar waar ik wel actief over nadenk, is als je gaat kijken naar leiderschap in coronatijd. En hoe hebben onze leiders het gedaan? En het is natuurlijk heel makkelijk om dan de boel te gaan afbreken. Hè, want er zijn gewoon heel duidelijke punten waar het is misgegaan. Maar hoe dat nou precies zit, dat vind ik nog best ingewikkeld om dat goed te duiden. Maar een van de dingen is natuurlijk, als je kijkt naar alle dingen die wij verwachten van leiders, dat is perspectief bieden of verbinden. Dat zijn allemaal niet dingen die ik zie in het leiderschap nu. Ik zie eigenlijk alleen maar het polarisatie toenemen. Dus dat zijn wat dingen die mij heel erg verbazen en waar ik toch wel diep over nadenk. Van hoe kan dat nou? Hoe werkt dat nou? En wat natuurlijk interessant is, als je het gaat vergelijken met, ik ben natuurlijk met name met organisaties bezig, hè, niet zozeer met politiek. Dat is ook niet echt een ding waar ik me heel veel mee bezig hou. Maar kijk, in organisaties zijn we natuurlijk heel veel bezig met loslaten en zelfsturing en mensen verantwoordelijkheid geven, eigenaarschap geven. Ja, en als je dan ziet wat de afgelopen 2 jaar in Nederland gebeurd is, enerzijds, ja, en dit is een interessante discussie, daarom zeg ik ben daar ook niet helemaal uit, maar je ziet enerzijds zie je dat veel mensen klagen dat het te vrij is allemaal. Het wordt allemaal te veel losgelaten. Iedereen mag maar wat doen. Maar tegelijkertijd is ook de automatische reactie eigenlijk van de overheid, dat op het moment dat er dan iets moet gebeuren, hè, dat is dan altijd weer net iets te laat, maar op het moment dat er dan iets moet gebeuren, dan is het ook gewoon allemaal top-down, controle afdwingen, sancties en dergelijke. En dan vind ik bijvoorbeeld Zweden vind ik dat wel een interessant voorbeeld, waarbij dat model niet gekozen is, hè, waarbij ze wel uitgegaan zijn van het eigenaarschap en die verantwoordelijkheid. En de overheid zich toch beperkt heeft tot een beperkt aantal maatregelen en vooral voorlichten. En dan zie je dat mensen zich ook redelijk aan maatregelen houden, zonder dat hele sanctieapparaat en al die gebeurens eromheen is opgetuigd. En in het begin ging het daar wat slechter, maar ik toevallig recent naar de sterftecijfers en dergelijke gekeken en die zitten gewoon onder het Europees gemiddelde.
Max, dankjewel. Graag tot de volgende keer. Dit was de aflevering van de supportorganisatie over leiderschap. Heb je nog vragen of wil je volgende keer iets bespreken? Stuur ons gerust een bericht en dat kan via podcast@plato.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.